Verdeel en heers. Je kunt macht alleen in handen houden als je tegenstanders zich niet verenigen, niet samen gaan werken. En de heerser van deze wereld, de duivel, is er alles aan gelegen om zijn macht te behouden. Zolang zijn tegenstanders het te druk hebben met hun meningsverschillen, is hij verzekerd van zijn macht. Verdeel en heers. Laten we als christenen opstaan, onze meningsverschillen aan de kant schuiven en de macht van de vijand breken, juist in deze tijd. Welkom bij een nieuwe podcast van Levend Geloven, de podcast die jouw geloof wil bouwen en je relatie met Jezus wil verdiepen. Verdeel en heers, het is een hele bekende uitspraak en het is een uitspraak die ooit gedaan is door Philippus de Tweede van Macedonië. Hij leefde in 382 tot 336 voor Christus. En misschien ken je zijn naam niet, maar de naam van zijn zoon moet je zeker kennen, Alexander de Grote. En Philippus de Tweede was eigenlijk degene die de basis legde ook voor het rijk van Alexander de Grote, want hij was degene die impact had in zijn zoon. En hij zei, verdeel en heers. Als je je macht wil houden, verdeel en heers. Zorg dat je tegenstanders zich niet kunnen verenigen, samen kunnen scholen. En voor hem was het een politieke strategie om de macht te behouden. En heel zorgvuldig zorgde hij dat zijn tegenstanders zich meer met elkaar aan het bezighouden waren. Zelfs zijn onderdanen zich meer met elkaar aan het bezig waren, aan het houden waren. Zodat ze zich niet konden verenigen tegen hem. En hij deed dit door de Griekse stadstaten die onder zijn bewind vielen tegen elkaar uit te spelen. Sommigen gaf hij meer bevoegdheden, deed alsof hij die aardiger vond of dat hij het niet eens was met die. En hij probeerde dat ze elkaar als vijanden of in ieder geval als concurrenten zouden zien. En ze waren voortdurend met elkaar in strijd en daardoor bundelden ze niet hun krachten om uiteindelijk de koning af te kunnen zetten. En hij probeerde concurrentie te bevorderen tussen deze stadstaten. En dit voorkwam dat er vriendschap ontstond. Dit voorkwam dat er bondgenootschappen ontstonden. Dit voorkwam dat legers van de stadstaten samengevoegd werden en met elkaar samen konden optrekken. Het voorkwam dat de stadstaten samen met elkaar krachtig zouden zijn. En eigenlijk de heersende partij kon rustig achteroverleunen en hoefde eigenlijk helemaal niets te doen. En je ziet eigenlijk hoe Alexander voortgaat in dit traject en creëert het grootste rijk ooit. Maar met het motto van zijn vader, verdeel en heers. Als we kijken naar vandaag, zien we bijvoorbeeld dat politiek Europa helemaal geen vuist kan maken. En het heeft met precies hetzelfde te maken. We kunnen geen eenheid vormen met elkaar. En er zijn allerlei meningsverschillen tussen de diverse Europese landen over allerlei dingen. En eigenlijk komt er zo weinig tot stand. En we willen een rol spelen op het politieke wereldtoneel, maar dat lukt eigenlijk gewoon niet omdat we innerlijk veel te veel verdeeld zijn en het niet met elkaar eens zijn. Ik geloof dat verdeeldheid is ook een wapen in de geestelijke wereld. Als je kijkt naar de stadstaten van de Grieken zou je het bijna kunnen vergelijken met gemeenten van vandaag. Gemeenten en kerken vandaag, christenen van vandaag. En de vijand, de duivel, is de heerser van deze wereld. Is degene die probeert de macht in handen te houden. En hij is openlijk tentoongesteld. Hij is overwonnen aan het kruis van Golgotha. En Jezus geeft ons dat wapen van overwinning in handen. Maar wij hebben autoriteit over welk wapen we gebruiken. Gebruiken we het wapen van het kruis wat ons aaneensmeet, wat ons naast elkaar zet, wat ons gezamenlijk doet optrekken? Of gebruiken we een ander wapen, wat ons niet door Jezus, maar door de vijand eigenlijk in handen gegeven wordt? Ja, je hoort het goed. Ik zeg, verdeeldheid is een wapen wat de vijand ons graag in handen geeft. Het is een wapen van hem. En het is een wapen wat hij beschikbaar stelt voor iedereen die het maar wil gebruiken. Want hij weet, als ik verdeel en heers, als ik zorg dat christenen meer met elkaar in de clinch liggen, als ik zorg dat gemeentes verdeeld zijn, dan verliezen ze de kracht van het kruis, verliezen ze de kracht die God hen gegeven heeft. En we zien om ons heen dat we eigenlijk maar al te graag het wapen van de vijand gebruiken tegenover elkaar. En we elkaars concurrenten worden en er verdeeldheid is. We zien gemeentes scheuren, soms over dingen die niet eens het bespreken waard zijn. We zien hoe bevriende christenen soms meningsverschillen kunnen hebben over soms kleine dingen, maar toch elkaars vijanden worden. We zien hoe bedieningen soms elkaars concurrenten worden in plaats van dat ze elkaar versterken. En we zien hoe soms de werken van God afgebroken worden. Vaak alleen maar voor de God van ons eigen gelijk. Het is eigenlijk soms is ons eigen gelijk en onze eigen mening is een afgod in ons leven die we liever dienen dan de levende God. En dat is niet alleen van nu. Het is van alle tijden. En Paulus spreekt daar ook over als hij in zijn Romeinenbrief aan de Romeinen schrijft. Hij schrijft dan onder andere over hoe om te gaan met meningsverschillen in de gemeente. En hij schrijft deze brief aan de gemeente in Rome. En de gemeente in Rome is eigenlijk een hele diverse gemeente. In die gemeente zitten Joden, die in Rome woonden en tot bekering waren gekomen. Maar er zitten ook Romeinen in. En mensen met hele andere achtergronden. Als je het over diversiteit heeft, alle rassen en landen zijn vertegenwoordigd in deze gemeente. Maar ook dus allerlei andere achtergronden. En je ziet daar de Joden die ook opgegroeid zijn in het Jodendom en het belangrijk vinden om de feesten te vieren. En een stukje kosher te leven. Keuzes te maken met wat ze eten, wat ze niet eten, wat ze doen en wat ze niet doen. En je ziet er hele vrijgevochten types in van de Romeinen waar eigenlijk alles mogelijk is. En niet geloven dat ze nog onder de wet van de Joden vallen en per se de feesten moeten vieren of dingen wel of niet mogen eten. En er ontstaat allerlei discussie. En Paulus pakt met name in Romeinen 14 en 15 aan de discussie over eten en drinken. Wat mag je wel eten, wat mag je niet drinken? Welke feesten moet je vieren en hoe moet je dat dan doen? En blijkbaar was er in de gemeente van Rome was daar discussie over gekomen. En mensen kwamen tegenover elkaar te staan. En mensen hadden een oordeel over elkaar. En die deed dit niet goed en die deed dat niet goed. En in plaats van een eenheid te vormen in het centrum van de macht... Rome was het centrum van de wereld van toen. En in plaats van als gemeente een kracht te vormen in het centrum van de macht en betekenis te hebben, lagen ze met elkaar in de clinch. Specifiek gaat het bijvoorbeeld over voedsel dat geofferd was aan de goden. Romeinen offerden boden hun voedsel aan de goden en daarna werd het gegeten. En er was discussie, mag je dat nou wel eten of mag je dat nou niet eten? In 1 Korinthe 8 geeft Paulus de vrijheid om het te eten. En zegt hij, er is vrijheid om dat te eten. Maar tegelijkertijd roept hij ook op tot eenheid. En zegt hij, er zijn mensen die daar moeite mee hebben. En ga elkaar nou niet bevechten, ga elkaar nou niet de maat nemen. Maar geef elkaar ruimte, ook als je het niet met elkaar eens bent. Want zegt hij dan in 1 Korinthe 8 vers 8, voedsel brengt ons niet dichter bij God. Want het zij dat wij eten, wij zijn er bij God niet meer om. En het zij dat wij niet eten, wij zijn er bij God niet minder om. Eigenlijk in kort Nederlands zegt hij, maak je niet druk om dingen waar het niet om gaat. Maak je er niet druk om. Laat het los. Laat dit je niet verdelen. Zorg niet dat je tegenover elkaar komt te staan. Pak niet het wapen van de vijand beet wat hij je aanbiedt en verdeeldheid te krijgen. Hij geeft vrijheid. Hij geeft ruimte. Maar hij roept ook beide partijen op om elkaar ruimte te geven. Dus niet elkaar te gaan overtuigen en in een woordenstrijd terecht te komen. Maar juist ruimte te geven aan elkaar. In Romeinen 14 spreekt Paulus daar ook over. En in Romeinen 14 vers 1 zegt Paulus daar het volgende. Aanvaard dan wie zwak is in het geloof, maar niet om over meningsverschillen te strijden. Met zwak in het geloof bedoelt eigenlijk die nog niet een stukje vrijheid en ruimte daarin voelt. In de Amplified Bijbel staat het wat uitgebreider en komt wat dichter bij de grondtekst. En dan staat eigenlijk, as for the man who is a weak believer, welcome him into your fellowship, sluit hem dus niet uit, but not to criticize his opinions or pass judgment on his scruples or perplex him with discussions. In het Nederlands staat er eigenlijk, voor degene die nog zwak is in het geloof, heet hem welkom, haal hem binnen. In je gemeenschap. Maar niet om hem te bekritiseren en in discussie te gaan. Of een oordeel te hebben over wat hij doet. Of allerlei discussies met elkaar te voeren. En hier geeft Paulus eigenlijk inzicht hoe we met elkaar mogen omgaan als we soms over dingen verschillend staan. Ik heb het hier niet over het kruis. Jezus is de weg, de waarheid en het leven. En alleen het kruis opent de weg tot God en er is geen andere weg. Maar in een gemeente en tussen gelovigen spelen soms nog zoveel meer dingen en discussies. En Paulus zegt eigenlijk tegen deze gemeente in Rome. Weet je, als er iemand komt die over sommige dingen anders denkt. Of nog geen ruimte voelt. Of soms wat strak in de leer is. Laat hem zich welkom voelen. Welkom voelen betekent dat je openheid hebt voor de persoon. Dat je de persoon niet veroordeelt. Ook al doet die dingen misschien anders dan dat jij het wil. En ik moest aan denken soms ook als mensen tot bekering komen. En uit een leven komen waarin in de wereld alles mogelijk was en alles mocht. En zonder enige achtergrond van het christendom. Dan zijn we zo blij als mensen naar de kerk komen en hun leven aan Jezus geven. En tegelijk hebben we daarna soms zo snel het oordeel. En zeggen, hé, maar nu moet alles veranderen. Ja, je mag komen zoals je bent, maar morgen moet je wel veranderd zijn. En we beginnen allerlei discussies waarin mensen moeten veranderen en wat er niet goed is. En dat is precies wat Paulus zegt dat je niet moet doen. Hij zegt eigenlijk, heet iemand welkom. Behandel iemand met liefde. En vanuit liefde kun je gaan opbouwen. Weet je, iemand onderwijzen is iets heel anders dan oordelen. Onderwijzen is dat je iets brengt tot in het hart. En dat betekent dus niet, deze tekst betekent niet welkom voelen, is dat je dingen maar niet meer benoemt. Of dat je niet over dingen spreekt. Nee, we hebben ook de verantwoordelijkheid om elkaar te bouwen en elkaar te onderwijzen. Maar nogmaals, onderwijzen is iets heel anders dan oordelen. En hebben we ruimte voor mensen die misschien anders denken over dingen dan wij? Durven we dan in een open gesprek te gaan in plaats van in een discussie? En dit is denk ik zo belangrijk. En soms ook zonder christenen, onder christenen, als we anders over dingen denken. Weet je, Romeinen 14 vers 19 zegt, laten wij dus najagen wat de vrede en de onderlinge opbouw bevordert. Breek niet om wat u eet het werk van God af. Paulus zegt hier dus, hey, zorg voor vrede. Bouw elkaar op, breng elkaar verder, breng elkaar dichter bij God, breng elkaar in een diepere relatie met God. En niet omdat je misschien verschilt op bepaalde gebieden. En nogmaals, dit gaat niet over grove zonde, want ik geloof ook niet dat we zonde moeten tolereren. Maar het gaat om over verschillen van mening en soms ook een weg die iemand nog moet gaan. En hij zegt, breek het werk van God niet af om wat u eet. Als hier staat vrede, dan is dat het woordje Irene, ik weet niet of ik het goed zeg. Maar het betekent onderlinge vrede. Zoek elkaars hart. Maar het betekent ook veiligheid en stabiliteit. Is de gemeente een plek van veiligheid en stabiliteit? Of is het een plek van discussie waar we soms alleen maar bezig zijn met ons eigen gelijk? Een plek van vrede is geen plek van verdeeldheid en onrust. Zet drie mensen bij elkaar, zet ze lang genoeg bij elkaar en er komen onderwerpen voorbij waar ze het niet met elkaar over eens zijn. Maar laat het elkaar niet verdelen. Laten we die blik uiteindelijk houden op het ultieme doel. En er staat hier, zodat we het werk van God niet afbreken. En soms breken we wat God aan het doen is vanwege ons eigen gelijk. Om ons eigen gelijk te krijgen. Ik vind dat niet goed. Ik denk dat dat anders moet. Ik ben het hier niet mee eens. En allemaal begint het met het woordje ik. En degene die centraal staat, ben jij zelf. En ben je in een gemeente of met andere christenen, er komen dingen voorbij waar je het niet met elkaar eens bent, waar je anders over denkt. En dan begint eigenlijk ook het proces van sterven aan jezelf. En ik denk dat in deze tijd waar we geleerd wordt overal een mening over te hebben, overal wat van te vinden. En ook geleerd worden dat je dat altijd maar moet kunnen ventileren. Kijk naar wat er op Facebook, TikTok of waar dan ook, op Instagram gebeurt. Mensen ventileren allemaal hun mening. Maar zijn het plekken van vrede? Zijn het plekken waar eenheid is, waar rust is, waar stabiliteit zit? Of sturen we mensen het bos in? En laat de gemeente niet een plek zijn waar we mensen het bos in sturen. Alleen maar voor ons eigen gelijk. Waar we van dingen een halszaak maken die geen halszaak zijn. Hou je blik op het grote geheel. Soms is het goed om te zeggen, agree to disagree. We zijn het met elkaar eens dat we het oneens zijn. En we laten ons soms door zoveel dingen verdelen. En in de Bijbel was het al, dat er op een gegeven moment zegt, ik ben van Paulus en ik ben van Apollos. Want Paulus lijkt dat net anders te zeggen. En Apollos vindt dit. En ze maken ruzie met elkaar. En is er maar één die lacht. De vijand die lacht. En in deze tijd soms, ik ben evangelisch en ik ben van PKN. Ik ben voor de gave van de geest. Ik denk daar anders over. En we hebben zoveel onderwerpen waar we elkaar soms letterlijk, maar zeker figuurlijk de hersens mee inslaan, tegenover elkaar komen te staan, elkaars concurrenten zijn. Deze gemeente is beter dan die andere, die gemeente. Daar is meer liefde, daar is meer dat, daar is dat niet goed. Die leider doet het niet goed. En waar vullen we ons hoofd mee? Waar vullen we ons denken mee? Met de opdracht van Jezus? Of laten we ons eigenlijk misleiden? Gebruiken we het wapen van de vijand om verdeel en heers? Is er maar één die lacht? We laten ons afleiden van het doel. We hebben een gemeenschappelijke taak. We hebben een gemeenschappelijke missie. En ik wil dat het kruis ons samenbindt. Het offer van Jezus ons samenbindt. En daarnaast kunnen er verschillen zijn waar ik anders over denk, waar ik misschien iets anders van vind, maar waar ik toch mijn broer en mijn zus wil zegenen. En ook binnen een gemeente. Dat je elkaar zegent. Zelfs als je niet snapt waarom de ander bepaalde keuzes maakt, maar dat je durft vertrouwen te geven en iemand in Gods handen te geven. Te bidden voor iemand en iemand te zegenen. Jezus zei zelfs, bid voor wie u vervloekt en bid voor wie je pijn doet. En als jij vindt dat iemand iets niet goed doet, dan geeft het je de verplichting eigenlijk om voor die ander te bidden en op de bres te staan. Laten we ons niet laten afleiden van het doel. Want vlak voor deze tekst in Romeinen 14 vers 20 staat namelijk het volgende. En ook daar wil ik met je naar kijken. Als Paulus met ze spreekt over die meningsverschillen die ontstaan en de Romeinen, de gemeenteleden van Rome, elkaar in de haren vliegen, dan zegt hij, want het koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken. Over de dingen waar jullie je druk over maken. Of waar je discussies over hebt, waar je het niet met elkaar eens bent. Waar het om gaat in het koninkrijk van God, is het bestaat uit gerechtigheid en vrede en blijdschap in de Heilige Geest. Want wie Christus in deze dingen dient, eigenlijk staat er je energie in geeft, is wel behagelijk voor God en in achting bij mensen. Laten we dus najagen wat de vrede en de onderlinge opbouw bevordert. Breek niet om wat u eet het werk van God af. En hier spreekt Paulus heel direct tegen de Romeinen. En hij zegt, jullie zitten op een bijzondere plek in het centrum van de macht. Jullie zijn een gemeente die het koninkrijk van God mogen laten zien. Die het offer van Jezus zichtbaar mogen maken. Jullie hebben een boodschap van redding, van hoop. Laat hem zien. Het koninkrijk van God gaat niet om je meningsverschillen. Niet om je gelijk en dat jullie daaruit komen. En wie er geestelijker is en wie niet. En of we wel moeten profiteren of niet moeten profiteren. Nee, zegt hij, het koninkrijk van God gaat over het najagen van gerechtigheid. Geef elkaar ruimte. En mijn uitdaging is ook, durf je in jouw gemeente, in jouw kerk of jouw medechristen ruimte te geven, zelfs als diegene over sommige dingen anders denkt of anders vormgeeft dan dat jij het zou doen. Durf je je gemeenteleiding ruimte te geven, soms als ze zelfs keuzes maken waar je denkt, ik zou dat anders doen, ik zou andere keuzes maken. Maar zolang het niet tegen het kruis ingaat, durf je ruimte te geven zoals Paulus de gemeente hier oproept. En waar moeten we onze energie wel in steken? Het najagen van gerechtigheid. En gerechtigheid is in lijn met God staan. Het begint met mijn eigen leven. Het begint met scherp naar mijn eigen leven kijken en mezelf toewijden. En het najagen van de liefde van God. En het najagen van reinheid en toewijding in mijn leven. En ja, ook het najagen in het leven van anderen. Maar let op wat ik zei in het begin. Er is een verschil tussen onderwijzen en oordelen. Oordelen stoot iemand uit gemeenschap. Uit de fellowship, zoals het in de Amplified Bijbel stond. Laat iemand zich niet welkom voelen. Onderwijzen betekent dat je hartscontact krijgt. En dat je iets van het woord van God probeert te brengen in het hart. En laten we met elkaar energie steken in het onderwijzen. En ja, zeg je misschien, maar er staat in de Bijbel dat we ook moeten vermanen. En dat er orde en dat er tucht in de gemeente moet zijn. Ja, dat is waar. Maar wel aan het einde van het proces. En ik denk dat we daar soms veel te snel in zijn. Zo snel hebben we een oordeel over een broer of een zus, wat die doet. En we praten erover. Heb je het al gehoord van die? Oh, dat kan echt niet. Ik zag op Instagram dat die daar geweest is. Nou, dan moet je toch niet zijn als christen. En zo snel hebben we ons oordeel klaar in plaats van dat we investeren in relatie. Ga naar die persoon toe. Spreek erover. Niet met je oordeel, maar vanuit relatie. Deel je mening. En agree to disagree. Laat het los en laat de Heilige Geest zijn werk doen. Het tweede is, zoek vrede. Het koninkrijk van God bestaat uit vrede. En dat betekent dat jij en ik de verantwoordelijkheid hebben om vrede in na te jagen. Dus voor mensen om ons heen, de gemeente, tot een plek van stabiliteit en veiligheid te laten zijn. En ja, dat is een verantwoording van de leiders, maar het is ook een verantwoording van gemeenteleden. Schept jouw spreken en jouw zijn in de gemeente. Brengt het stabiliteit, brengt het veiligheid, brengt het vrede, brengt het rust. En het is makkelijk om naar de ander te kijken, maar als eerste naar jezelf zegt: God, ik wil een vredebrenger zijn in ons huis. Ik wil rust en stabiliteit brengen voor de mensen om ons heen. Dat is wat ik naar je wil jagen. En het derde wat de Bijbel zegt, het koninkrijk van God is blijdschap. Jaag blijdschap na. En de Bijbel zegt, de vreugde des Heren is mijn kracht. En als je blij bent, als je vreugde hebt, dan is er ook passie, dan is er motivatie. Dan kan je zoveel meer aan dan wanneer je vreugde geroofd hebt. Als je vreugde geroofd wordt, dan is er demotivatie. Dan is er irritatie. Dan is er frustratie. Maar als er vreugde is, dan is er motivatie. En dan wil je gaan en dan kun je genieten van datgene wat God aan het doen is. En wees ook een vreugdebrenger. Breng vreugde in het leven van anderen. Bemoedig elkaar, bemoedig anderen. Spreek woorden van leven in de ander. Dat is niet alleen goed voor jezelf, maar het bouwt de gemeente en het maakt de gemeente krachtig. En de Bijbel zegt, want wie Christus in deze dingen dient. Dit betekent dus dat de opdracht voor jou en mij is. Hoe kunnen we Christus dienen? Door gerechtigheid voor ons eigen leven na te jagen en ook voor anderen door middel van onderwijzen en relatie. Door vrede na te jagen, ons spreken en ons zijn een baken van rust en veiligheid en stabiliteit te zijn. En blijdschap na te jagen, vreugdebrengers te zijn. Wie Christus in deze dingen dient, is wel behagelijk voor God en in achting bij mensen. God meet dus ook of wij deze dingen najagen. Of misschien wel per ongeluk dat andere wapen van de vijand in handen brengen. Want het tegengestelde hiervan is onrust, is verdeeldheid. Is verdeel en heers. Ons gelijk te krijgen ten koste van. Maar God zegt, als je God wil pleasen. Als je in lijn wil zijn met God, dan jaag deze dingen na. Najagen van gerechtigheid, najagen van vrede en najagen van blijdschap. Vraag jezelf af bij alles wat je doet, of het nou naar een medechristen is, of naar een gemeente, of wat je op Facebook zet, of wat je op Instagram plaatst, is het najagen van gerechtigheid en najagen van vrede en najagen van blijdschap. Deze dingen mogen we God mee dienen. Niet elkaar beoordelen. Breek niet het werk van God af. En soms kunnen we ons gelijk hebben en ondertussen toch het woord van, of het werk van God afbreken. En zijn we niet in lijn met God. Als Paulus verder gaat in de Romeinenbrief, dan zegt hij dat ook in Romeinen 15 vers 7. Er staat, aanvaard elkaar daarom ter ere van God zoals Christus u heeft aanvaard. Er staat hier elkaar aanvaarden. Niet pas als iemand helemaal oké is. Niet pas als iemand het helemaal doet zoals jij het wil. Niet als je theologie misschien 100% strookt en het helemaal met elkaar eens bent. Nee, aanvaard elkaar. Aanvaarden komt eigenlijk pas om de hoek kijken als daad op het moment dat je iets verder uit elkaar lijkt te staan. Anders is het niet zo moeilijk om elkaar te ervaren. En er staat zelfs, als je dat doet, dat je God daarmee eert. Dat het God eer geeft. Als jij zijn zoon of dochter, die misschien wat beetje in je allergie zit, misschien soms dingen doet waar je anders over denkt, toch aanvaardt. En toch ziet als een zoon of een dochter van God. En hem of haar behandelt als een zoon of dochter van God. Behandel je medechristenen als zonen en dochteren van God. Als broers, als zussen. Behandel je leiders als zonen en dochteren van God. Als broers en zussen. Behandel andere bedieningen als zonen en dochters van God. Laat het oordeel uiteindelijk aan God. In de Bijbel stond het ook dat die fariseeën zeggen, als het werk van Jezus uit God is, zal het zegevieren. Als het niet uit God is, zal het vanzelf ten gronde gaan. En dan staat er ook, zoals Christus u aanvaard heeft. Hele eerlijke vraag. Moest Jezus over zichzelf heen stappen om jou te aanvaarden? Of was je al rechtvaardig van jezelf? Jezus aanvaarde ons zoals we waren. Met dingen die niet op orde waren. En ook dingen die in mijn leven nog steeds te leren zijn. Jezus aanvaardt me. Terwijl ik denk dat hij soms naar me kijkt en denkt, oh Danny, dat moet je zo niet doen. Oh nee, hier sla je de plank echt helemaal mis. En toch, hij aanvaardt me. En hij geeft me zijn genade. En hij leidt mij. En belangrijk is, als Christus mij aanvaardt met al mijn fouten, mijn gebreken. En de momenten dat ik de plank missla. Heb ik de opdracht om die genade door te geven. Zoals Christus u aanvaard heeft. Ken je die gelijkenis waar een koning zijn dienaar een hele grote som geld kwijtscheldt. En vervolgens gaat die dienaar naar buiten en er komt iemand tegen die hem een klein bedrag schuldig is. En die zegt, ik wil dat je betaalt. En diegene kan niet betalen. En hij laat hem in de gevangenis gooien. En als de koning dat hoort, laat hij zijn dienaar oppakken en gooit hem zelf ook in de gevangenis. Hij zegt eigenlijk, je hebt mijn genade niet doorgegeven. Dat wat je ontvangen hebt, heb je voor jezelf gehouden. En je hebt de lat voor de ander een stuk hoger gelegd. Weet je, als we de lat voor een ander neerleggen, moeten we misschien afvragen of dat ook de lat is die God naar ons neerlegt. En als God de lat heeft verlaagd, genade heeft gegeven, is het voor ons een oefening om genade te geven. En weet je dat je blij wordt van genade geven? Als je genade geeft, komt er ruimte. Als je oordeel loslaat, komt er ruimte, komt er blijdschap. Laten we genade doorgeven. En dit was de boodschap die Paulus geeft aan de gemeente in Rome. In Romeinen 14 en 15. En het is zijn sleutel om deze gemeente opnieuw krachtig te laten zijn. En ik geloof dat het de sleutel is vandaag voor de gemeente van Jezus om krachtig te zijn. En als we kijken naar soms andere stromingen en andere denominaties, dat we niet oordelen, maar de handen ineens staan en zeggen, ja, op die gebieden zijn we het niet eens, kijken we echt anders naar. Maar we vinden elkaar bij het kruis. We vinden elkaar bij het kruis. En ik geloof dat we dan het wapen wat de vijand ons zo graag in handen zou willen geven, verdeel en heers. Ik geef jullie een wapen waarin je verdeeld zult zijn en ik zal heersen. Dat we dat wapen niet langer aan zullen pakken, maar dat ons wapen het kruis zal zijn. Zeg, bij het kruis ontmoeten we elkaar. Bij het kruis heb ik genade ontvangen en bij het kruis is waar ik genade wil geven. En ik wil niet oordelen, ik laat het oordeel aan God zelf. En ik geef de ander in de handen van God. En ik zegen mijn broer en zus, ik zegen mijn medechristen, ik zegen mijn gemeenteleiders. Ik zegen de bedieningen die ik om me heen zie, ook al begrijp ik soms dingen niet en ben ik het er misschien niet mee eens, maar ik zegen degene om me heen. Mensen, dan worden we een krachtige gemeente. En ik hoop dat je dit beetpakt. En misschien ben je wel geraakt omdat je onrechtvaardigheid voelt in je gemeente of van mensen om je heen. Maar laat het los. Vergeef en schenk genade zoals Jezus jou vergeven heeft. En jouw genade schenkt en je zult vrij worden. En je zult opnieuw krachtig kunnen worden in het Koninkrijk van God. Ik wil samen met je bidden. Heer Jezus, ik geloof dat dit zo'n belangrijke boodschap is. Heren, en de vijand probeert ons als christenen, als gemeente, als bedieningen te verdelen, zodat hij kan heersen. Zodat onze kracht en macht van het koninkrijk niet zal groeien en niet zal uitbreiden. En ik bid, heren, dat u ook bij iedereen die luistert of die kijkt, de ogen opent. Waar is misschien wel dat we dat wapen aangepakt hebben en verdeeld hebben? En geprobeerd hebben ons gelijk te krijgen. Waar we misschien een oordeel hadden over onze leiders, over onze gemeente, over onze medechristenen, over andere bedieningen, over andere gemeenten. En als jij dat herkent, nodig je uit op dit moment om dat bij het kruis neer te leggen. En zeggen, Heren, hier ben ik met waar ik geoordeeld heb. Hier ben ik met waar ik misschien wel van dingen een halszaak gemaakt heb die geen halszaak zijn. Hier is waar ik het oordeel in handen genomen heb, maar ik wil het teruggeven aan u. En ik vergeef mijn broer en mijn zus. Of ik laat los waar ik er anders over denk en ik geef het in uw handen. En ik zegen mijn leiders. En ik wil in mijn gemeente, de plek waar u me gesteld heeft, niet een zuurpruim zijn. Niet degene die overal tegen is, maar ik wil degene worden die najaagt gerechtigheid, vrede en vreugde. En ik bid dat de Heilige Geest op dit moment een nieuwe passie en vuur in je brengt. En je vrijmaakt van alles wat je bindt en wat je vreugde rooft. En wat je eigenlijk een beetje zuur maakt. Ik breek dat in de naam van Jezus, dat dit bolwerk geslecht zal zijn. En ik zegen je in de naam van Jezus. Dat je krachtig zult zijn in het Koninkrijk van God. Amen. Dankjewel voor het kijken en ik hoop dat je hier iets aan hebt. Deel deze video, geef je comments en abonneer je op onze video. En dan hoop ik je volgende keer te zien. Ik wens je God zegen en tot de volgende keer.